één mededeling. We mogen een donderdag weer naar de kerk. Om 9:30. Dat is een mooie mededeling, hè. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 145 en daarvan het 5e vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder volgt in het 5e van 145. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Hebreeën 10, versen 1 tot en met 18. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 34. En daarvan het 4e vers des Heren engels schaart. Een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus als je wel bewaart, komt, smaakt nu en beschouwt de goedheid van de alzegenaar. Welzaligheid die in gevaar alleen op hem betrouwt. Dus we noemden nu Hebreeën 10 vers 1 tot 18, de 12 artikelen en het 4e vers van 34.
Want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zal een jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonde. eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar wedergedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonden hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls opofferende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld zouden worden tot de voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hem maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelven is, daar is geen offerande meer voor de zonde. En een ieder van u spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond op catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 29. En ik wil vraag en antwoord 80 van zondag 30 er ook bij voegen. Dan kan ik volgende week bij Leven en Welzijn mij concentreren op de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat zijn de vragen 81 en 82. Dus nu 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood, zijn lichaam en de beker, zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zwaren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes inachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in ons eigen persoon alles geleden en gode voor onze zonden genoeg gedaan. Waarom onderscheid, wat onderscheid is er dan tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns Vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriester geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offeranden en lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vanmorgen heb ik wel gezegd dat broeder Benschop thuis is gekomen, maar ik heb het niet in mijn gebed aangehaald, dus dat wil ik alsnog doen. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Lieve Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Ook met datgene wat we vanmiddag ons voorgenomen hebben om uit te leggen. En wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat we mogen ervaren, onze bekwaamheid is uit God. En vooral als het gaat om deze verborgenheid. Hoe u, o Heere Jezus, terwijl u in de hemel bent, terwijl u daar zit aan de rechterhand van de Vader, toch aanwezig bent. En dat u aanwezig bent in de tekenen van brood en wijn. En dat uw kerk dat door het geloof ook mag ervaren, dat u zich zo ook aan hen wegschenkt, door die eenvoudige middelen van brood en wijn. En wij bidden u of gij ons wil helpen om dat onder woorden te brengen, wat dat is. En dat het voor de kerk des Heren in ons midden een vreugde mag zijn. En dat zij bij vernieuwing eens mochten ervaren wat we samen gezongen hebben. Dat Gij hen sterkt door spijzen. Dat Gij hen kracht geeft. En dat ze daardoor ook gunnend mogen zijn. Kom, smaak dat de Heere goedertieren is. En wij bidden u of Gij ons ook wilt helpen om ook de zuivere leer aangaande het heilig avondmaal te verkondigen in het licht ook van de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. En wij bidden u voor de Roomse Kerk. O Heere, wij smeken u of Gij toch de paus wil bekeren. Of Gij hem toch het licht van uw Heilige Geest wil schenken. Omdat hij zich pretendeert als iemand die een christen is. En ook voor de gehele wereld zo gezien wordt. Als de leidsman van de christenen. En dat terwijl de Rooms-Katholieke Kerk officieel toch nog een valse leer verspreidt. En elke dag meent Christus te moeten offeren. Nog een keer en nog een keer. En daarmee het wezen, de kern van de Bijbelse boodschap aanrandt. We kunnen er geen ander woord voor bedenken. Omdat u, o Heere Jezus, in uw eer wordt aangetast. Gij hebt het toch luidkeels geroepen met een grote stem. Het is volbracht. En Heere, daarom bidden we van u. Of Gij toch een wederkeer wilt geven van die kerk. Die kerk die immers ook op haar grondvesten geschud is door de reformatie. En wij danken u ook voor de reformatie. Dat Gij toch toen weer het licht zo helder liet schijnen in deze duistere wereld. En we mogen die leer nog steeds ontvangen. En daaruit preken. En geef dat het ons niet verveelt. Maar dat we bereid zijn om dat te onderzoeken. Dat het de liefde van ons hart zal krijgen. Die leer die zullen we toch beminnen. Wanneer u met uw liefde in ons hart komt. Wanneer gij ons verstand gaat verlichten door de Heilige Geest. En dat wij ook daadwerkelijk in ons hart dat verklaard krijgen. De noodzakelijkheid van dat eenmalige offer. Om vergeving van zonden te ontvangen. En wij bidden u daarom of gij dat ook wilt uitwerken in het midden der gemeente. Open onze ogen toch voor u de levende God. Zodat onze godsdienst niet blijft hangen in de vorm en in allerlei uitwendigheden om ons geweten te sussen. Omdat wij zo opgevoed zijn. Maar dat wij door u bekeerd mogen worden. Aangegrepen in ons hart. En mogen gevoelen dat het een werkelijkheid moet worden. Een doorleefde waarheid in ons leven. Heere, wilt Gij ons daartoe leiden. En bewaren voor afdwalingen. Gedenk ons zo tezamen. We willen nogmaals uw naam danken dat broeder Benschop door de operatie heen geleid mocht worden. Dat u hem gespaard en gedragen hebt. Dat hij ook mag ervaren dat het uw langmoedigheid in zijn leven is. Dat hij gespaard is. Dat hij nog onder het woord mag komen. Dat het woord dan ook kracht mag doen tot waarachtige bekering. Heere, gedenk ons allen. Onze gezinnen, onze gemeente. Met alle zorgen, noden die er zijn. En droefheden. Help ons toch. In bijzonder wanneer we er alleen voor staan. Wilt Gij dan sterken. We bidden u. Of Gij ook daar wil zijn waar spanningen zijn in het huwelijk. Wilt Gij toch bekering geven. En verootmoediging voor uw aangezicht. Belijdenis van zonden en bekering van zonden. Heere, wij bidden u of Gij ook met ons wil zijn wanneer we het moeilijk hebben in ons gezin. Met onze kinderen wellicht. Met de opvoeding ervan. Helpt u ons en geef wijsheid en geef de kinderen een gehoorzaam hart. We mogen ook nog veel goeds hebben in onze gemeente. Laten we dat ook benoemen. Laten we dat niet vergeten. U zegt het zelf, dat we uw weldadigheden niet mogen vergeten. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Geef toch een dankbaar hart. We bidden u voor ons land en volk. Als we letten op hoe ons land zich openbaart tijdens de bevrijdingsdag, dan klimmen de zonden naar de hemel en dan roepen ze om het oordeel. Heere, vergeef het ons toch, dat wij vergeten dat Gij ons bevrijd hebt en dat Gij de oorlog ten einde hebt gebracht en dat we tot nu toe nog in vrede en in vrijheid met elkaar mogen leven. En wij bidden u voor hen die treuren om het verlies van nabestaanden. Gedenk ze en sterk ze en troost ze. Geef dat we de vrijheid die we mogen hebben niet zullen misbruiken voor het vlees, voor de zonde. Dat gebeurt in ons land. En daarom laat ons toch zien dat Gij ons die vrijheid geeft om u de Heere te dienen en te vrezen en lief te hebben, u de Heere te zoeken. Dat u daartoe alle middelen zegenen. De prediking, het pastoraat, de opvoeding, het onderwijs aan onze kinderen, zegen het. En wij bidden u voor het werk in uw koninkrijk. Al uw dienstkrachten, sterk en ondersteun ze. En ook de zendelingen, de evangelisten, broeder van Luttinghuizen in Gent. Dat hij toch mag ervaren dat Gij hem uw gunst betoont. Gedenk ons dan zo en wilt u de Satan schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen. Sta over onze gemeente op. Sta op over Israël. En wilt gij toch een ontwaken geven in ons gebed. Opdat gij zich openbaart in ons gebed. En dat wij het mogen verstaan, zie, de rechter staat voor de deur. En ook, zie, de bruidegom komt. De boodschap die altijd weer klinken moet. Opdat wij zoeken behouden te worden, voordat het te laat is. En er is behoudenis bij u, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En zou u ons toch tot een schuilplaats willen zijn. Breid uw vleugelen dan over ons allen uit in moeite, kruis en verdriet, in zonde en ongerechtigheden. En wilt gij ons uw gunst niet onthouden, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 146, het derde zaligheid in dit leven, en het vierde, het is de Heer wiens alvermogen, en het vijfde, het is de Heer die het recht der armen. En het zesde, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. En de Heere zegen u en uw gaven. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 65, vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis en het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Het derde vers van Psalm 65 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer het heilig avondmaal bediend wordt, dan gaat het in de eerste plaats altijd om de eer van God. De eer van een drieëne God. Daartoe wordt dit telkens weer ingesteld. Het ingesteld en gevierd. Telkens weer gevierd. En wat bedoel ik daar dan mee? Dat wij in dat eenvoudige teken allereerst gaan zien wat de Vader gedaan heeft. Dat de Vader namelijk zijn Zoon gegeven heeft. En in de tweede plaats dat we gaan zien wat de Zoon gedaan heeft. Dat de Zoon namelijk zijn lichaam gegeven heeft tot een volkomen offer. En in de derde plaats wat de Geest doet. Namelijk dat de Geest het geloof schenkt en werkt waardoor de gelovige dat aanneemt. En dat dat ook persoonlijk zijn deel wordt. Dus het gaat daar om het werk van de drie enige God. Dat de Heilige Geest een geestelijke mond geeft. Om daadwerkelijk te mogen beleven wat we gezongen hebben. Komt smaakt dat de Heere goedertieren is. En nu is dat altijd een zaak geweest van discussie in de kerk. Wat gebeurt er nou precies? Als het gaat om het letterlijke gebeuren en om het geestelijke gebeuren. Is het nu zo dat je letterlijk het lichaam van de Heer Jezus eet en drinkt? Leert Rome dat? Natuurlijk niet. Het is niet zo dat de Romeinse kerk nou zegt dat stukje brood dat verandert opeens in een stukje lichaam van de Heere Jezus. Dat is toch absurd. Iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die zegt natuurlijk geloof ik dat niet, dat het op die manier is. Gelooft Rome dat de wijn echt verandert in bloed? Natuurlijk niet, want dan kunnen ze controleren. Daarna is die smaak nog steeds hetzelfde als wijn. Maar wat geloven ze dan? Ze zeggen dat toch? De transubstantiatieleer, zo'n moeilijk woord, dat mag je vergeten als jonge mensen. Maar wat bedoelen ze daar dan mee? Nou, ze bedoelen daarmee dat er toch op de een of andere mysterieuze wijze dat wel plaatsvindt. Dat de Heer Jezus dus in dat brood en in die wijn neerdaalt. Nou, ga er maar eens aan staan om dat te weerleggen. En ga dan maar eens duidelijk aangeven waarom dat verkeerd is. En misschien zegt een jongere wel in ons midden, ja dominee, moet ik me daar nou druk over maken, want we hebben toch helemaal niet meer te maken met de Romeinse kerk. Nou, let dan maar eens op. Als je goed luistert, dan zul je erachter komen dat het toch wel actueel is. Want het gaat, en dan herhaal ik weer wat ik net zei, om de eer. Om de eer van de drieënige God. En dan toegespitst natuurlijk om de eer van Christus. En daar willen we dan ook naar luisteren wat dat nou is. Het eten en drinken van Christus tijdens het heilig avondmaal. En dan staan we stil bij twee punten. De eerste gedachte is niet letterlijk. En de tweede gedachte is wel geestelijk. Dus wat is dat nou, dat eten en drinken van Christus aan het heilig avondmaal? Niet letterlijk, wel geestelijk. Dus ik begin met niet letterlijk. Ik weet nog goed, vorig jaar toen stapten mijn vrouw en ik een Rooms-Katholieke kerk binnen in Sittard om die te bekijken. Het was heel rustig in die Romeinse kerk en achter een tafel zat een man en die stond gelijk op en die liep naar ons toe en die zegt, mag ik u rondleiden? Nou, dat is goed, ik ben zelf nogal haastig, dus ik zeg als het maar niet te lang duurt. En hij begon ons te vertellen over de geschiedenis van die kerk en toen kwamen we bij het gedeelte waar je de hostie kunt zien. En misschien heb u dat ook wel eens gezien in een Romeinse kerk. Dat is eigenlijk het achterste gedeelte van een Romeinse kerk. En dan boven zie je de crucifix, kruis. En daaronder een kastje helemaal versierd van zilver of van goud. En in dat kastje bewaren ze dan het stukje brood dat overgebleven is van de laatste mis. En dat verbergen ze heel zorgvuldig, omdat zij geloven dat in dat stukje brood het mystieke lichaam van de Heere Jezus nog steeds aanwezig is. De priester heeft immers de uitspraak gedaan dat het brood mijn lichaam is en dat het bloed, dat het wijn mijn bloed is. Dus ik vroeg zo aan die man, ik zeg, gelooft u nou echt dat daar in dat kastje het lichaam van de Heere Jezus bewaard wordt? En het was even stil. Want ik had daarvoor al een gesprekje met hem gehad, dat hij echt Rooms-Katholiek opgevoed was en nog steeds praktiserend. En toen aarzelde hij. Maar hij voelde natuurlijk in zijn geweten dat hij ja moest zeggen. Want dat kunnen wij ons niet voorstellen, gemeente, als je daarbij opgevoed bent. Dat je dan zegt, ja, in dat kastje, nee, natuurlijk niet. Maar zo'n Romeinse man die van jongs af aan daarbij opgevoed is en dat altijd weer zag gebeuren. Want dat vindt elke dag plaats, de mis. Die durft dat niet te ontkennen. En we kregen daar een heel gesprek over met elkaar. Ik vroeg dat ook van, hoe kan dat dan? Hoe gaat dat dan? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want het lichaam van de Heere Jezus, waar is dat, jongens en meisjes, op dit moment? Dat weten jullie wel. Dat is in de hemel. En dat lichaam van de Heere Jezus, dat kan maar op één plaats aanwezig zijn. Omdat het een echt menselijk lichaam is. Dat lichaam van de Heere Jezus, dat kan niet overal zijn. Dat is niet alomtegenwoordig. Naar zijn godheid is hij wel overal, dan is hij hier ook. Maar naar het lichaam is hij gebonden aan die plaats. En dat is een hele belangrijke belijdenis. Waarom? Omdat je dan zegt, de Heere Jezus is puur mens. En dat is een troost voor Gods kerk, dat hij echt mens is geworden en echt mens is gebleven. Net zoals u en ik. Nu weliswaar met een verheerlijk lichaam. En dat is belangrijk, gemeente. Belangrijk ook voor de aanbidding. Daarom hebben we vraag en antwoord 80 er ook bij betrokken. Want wat doet die Romeinse man elke keer als hij dan langs dat kastje loopt, de hostie, dan slaat hij een kruisje. En dat betekent dat hij op dat moment dat doet uit eerbied en dan aanbidt hij datgene wat er in dat kastje aanwezig is. Mag dat? Nou ja, kijk, dominee, dat is toch die man zijn godsdienst. Nee, dat vraag ik niet. Mag dat? Mag je iets aanbidden buiten God? Nee toch? Daarom zegt vraag en antwoord 80, dat is een vervloekte afgoderij. Er zijn heel wat mensen over gestruikeld. Moet dat wel in onze catechismes? Maar dat heeft alles te maken met de heiligheid van God. Onze catechisme zegt in vraag en antwoord 80, wij aanbidden Christus ook. Maar dan wel vanuit de aarde naar de hemel toe, in het geloof dat hij daar zit aan de rechterhand van zijn Vader. En dat wij in de geest door het geloof voor hem neerknielen en hem aanbidden. O grote Christus, heerlijk licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Maar wij knielen niet neer voor een stukje brood. Dat is een vervloekte afgoderij. Maar dat moet je wel aan kunnen tonen, dat dat zo is. Want wat zegt dan zo'n Roomse, die zegt, ja maar de Heer Jezus heeft toch gezegd toen hij het avondmaal instelde, dit is mijn lichaam. Hij heeft niet gezegd van, dat wijst heen naar mijn lichaam. Dit is mijn lichaam, dat heeft hij gezegd. Luther was daar ook heel stellig in. Dit is mijn bloed. Maar dat klopt toch niet, jonge mensen? Want de Heer Jezus was op dat moment lichamelijk aanwezig. En het bloed stroomde, dat bedoel ik eerbiedig, nog door zijn lichaam. Hij leefde op dat moment nog en hij was aanwezig met zijn discipelen. En daarom als hij op dat moment zegt, dit is mijn lichaam, dan bedoelt hij daarmee, dit wijst heen naar mijn lichaam. Zo zal het ook met mijn lichaam gaan. Zo zal het ook met mijn bloed gaan. Daarom grijpt onze catechismus in vraag en antwoord 78 terug op de heilige doop. Bij de heilige doop was precies dezelfde discussie aan de orde. Verandert dat water in het bloed van de Heer Jezus? Nou jongens en meisjes, jullie hebben zo vaak een doopsbediening gezien en jullie zagen dat dat bloed of dat het water niet opeens rood werd en veranderde in bloed. Nou, zo is het ook met dat stukje brood en de wijn bij het heilig avondmaal. Dat verandert op dat moment ook niet in het lichaam en bloed van Christus. Nee, dat lichaam van de Heer Jezus, dat is na zijn opstanding hetzelfde gebleven en toen is het naar de hemel gegaan en dat is op dit moment in de hemel. En het brood en de wijn is en blijft gewoon brood en wijn. De Heer Jezus die heeft gewaarschuwd voor deze dwaling. Ik denk aan wat we lezen in Matteüs 24, vers 23 tot 27. Dan waarschuwt hij dat in de laatste der dagen dan zullen er zijn die zullen zeggen, zie hier is de Christus, zie daar is de Christus. Wij mensen willen graag iets tastbaars, iets zichtbaars. Daarom moet je ook zo voorzichtig zijn met het afbeelden van de Heer Jezus. Met een beeldenis van hem te maken van steen of een schilderij. Ik weet wel, daar kun je natuurlijk een hele discussie over voeren. Dat doen we nu niet. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Want je kunt ten diepste hem niet afbeelden. Omdat hij ook waarachtig God is. En je moet altijd weer oppassen voor je eigen beeld dat je maakt van Christus. Zie hier is de Christus, zie daar is de Christus. Wij mensen, wij willen graag, als het erop aankomt, God in een doosje hebben. Dat bedoel ik eerbiedig. En dan een sticker erop, zoals hij precies bij me past. Zo willen wij onze godsdienst zelf beheersen. Ga maar na in je eigen leven. De manier waarop je met eerbied gesproken gebruik maakt van God, is dat niet dikwijls op uw moment? Wanneer u denkt van nu kan ik hem gebruiken, wees eens eerlijk. En dat je daarna soms hem laat staan, dagen zonder getal. Zie hier is de Christus, zie daar is de Christus, geloof ze niet. Wat doet die mispriester eigenlijk? Die mispriester die, Die laat Christus nog een keertje neerdalen. En die laat Christus nog een keertje komen in zijn handen. Zodat hij dat tot zijn beschikking heeft. Dat is ook de leer van Rome. Rome zegt, de kerk heeft het heil tot haar beschikking. En daarom heeft ook Rome heel vroeger, vooral in de tijd van de middeleeuwen, de mensen bang gemaakt. En gezegd, denk erom, wij hebben de macht om u een plaats te geven in de hemel en anders komt u in de hel. Dat is helemaal niet waar. Straks wordt de sleutelmacht uitgelegd, wat dat is. Maar je maakt de mensen bang op deze manier. Daarom is die leer ook in strijd met het heilsfeit van hemelvaart. De Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd dat de hemelen hem moeten ontvangen als mens. Tot op het moment dat alles hersteld zal worden. En dat is het moment als de Heer Jezus terugkomt op deze aarde, de wederkomst. Het zou een strijd zijn met het zitten aan de rechterhand des hemelsen vaders, van waar hij komen zal. Zouden wij dan nu kunnen zeggen dat wij de Heer Jezus zomaar laten komen tijdens een avondmaalsviering? Letterlijk, lichamelijk? Nee toch. De Heer Jezus die heeft gezegd tegen zijn discipelen, doe dat totdat ik kom. Lichamelijk, totdat ik lichamelijk weer kom. En zolang ik nog niet gekomen ben, moet je dit blijven doen. Avondmaal vieren. Ja, gemeente. Hoe zit het dan precies met het herinnering roepen van zijn bitter lijden en sterven? Dat wordt toch aangespoord bij het avondmaal. En als die priester daar dan aan herinnert dat de Heer Jezus geofferd wordt. Wordt? Nee. Is. Hij is geofferd. En dat hoeft niet meer opnieuw te gebeuren. Dat is een volkomen. Hij is eenmaal geofferd, hebben we samen gelezen uit Hebreeën 10, vers 12 en 14. En dat staat tegenover wordt. Tijdens het avondmaal vindt er geen offerdienst plaats. Maar juist een heerlijke herinnering en gedachtenis aan het eenmalige volkomen offer van Christus. Hoe dienen we er dan mee om te gaan, onze tweede gedachte? Wel geestelijk. En nu gaan we proberen om vanuit Gods woord te laten zien wat dat dan wel is. Het eten van het lichaam van Christus. En het drinken van het bloed van Christus. Wat is dat? Onze catechismus gaat daarop in. Dat is de gemeenschap oefenen met de Heer Jezus. Niet meer op een lichamelijke wijze. Dat kan niet. We kunnen de Heer Jezus niet aanraken. Misschien zegt iemand dat zou ook wel eens willen. Dat hij hier op aarde wandelde. Dat kun je in je kinderlijke fantasie wel eens zo je voorstellen, nietwaar? Was de Heer Jezus nog maar op de aarde? Dan ging ik naar hem toe. Dan zou ik aan hem vragen, wilt u mij een nieuw hartje geven? Toch, kind? Misschien dat je dat wel eens gedacht hebt. Of dat je een hele verdrietige situatie hebt. Dat je zegt, zou u eens bij ons thuis willen komen en willen ingrijpen? Maar die gemeenschap met hem is geestelijk van aard. En is dat een vermindering? Nee, dat is een verdieping. dat is meer dan wat de discipelen eigenlijk op aarde hebben meegemaakt. Want hij is het hoofd van zijn gemeente en de gemeente is het lichaam van hem. En ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden met geestelijke en met eeuwige banden. En dat moet nou persoonlijk in je leven waar worden. Die geestelijke eenheid die wordt direct al gelegd in de wedergeboorte. Want er is geen leven buiten Christus. En direct wanneer een zondaar dat leven der genade kent, dan wordt hij verbonden aan haar hoofd, Christus. En begint die geestelijke eenheid te functioneren door het geloof. Want in de wedergeboorte schenkt de Heilige Geest dat instrument om die gemeenschap te gaan zoeken en te gaan oefenen. Dat ware geloof, dat in beginsel nog maar heel klein is, dat moet dan gaan opwassen. Dat ware geloof moet gaan functioneren. En dat functioneert in de weg van het gebed. Dan gaat hij die geloofsvereniging zoeken en begeren en ernaar te verlangen, daarnaar uit te zien. Dan gaat hij schreeuwen naar God, dan gaat hij zoeken naar God. Hij wil gemeenschap met God, omdat hij voelt dat buiten de gemeenschap is er geen leven. En dat is na ontvangen genade ook de zaak waar het om draait. Gods kinderen worden hoe langer hoe meer afgebracht om te teren op oude bevindingen, worden steeds armer gemaakt in zichzelf, zondiger van zichzelf. Waarom? Om te leren door het geloof te leven. Om te leren het leven buiten zichzelf te zoeken en te betrachten en te bedenken. Dat leven daarboven is. Zullen ze dat in het Oude Testament ook zo meegemaakt hebben? Zullen ze dat ook zo beleefd hebben en verstaan hebben? Dat geestelijk oefenen van die gemeenschap? Ja. Denk aan 1 Korinthe 10. Daar vertelt Paulus over de woestijnreis, jongens en meisjes. En dan zegt Paulus iets heel wonderlijks. Jullie weten wel, jongens en meisjes, dat er vaak dorst was in de woestijn. En dan kwam er water uit een rotssteen. Maar wat zegt Paulus dan in 1 Korinthe 10? Die rotssteen, dat was Christus. En het ging om de geestelijke les. Net als het manna. Dat was Christus. Dat was natuurlijk niet letterlijk de Heer Jezus. Maar geestelijk. Dus ook de gelovigen in het Oude Testament moesten verder kijken dan alleen maar die rots waar water uit kwam en dat manna. Ze moesten dieper gaan kijken. Ze moesten leren dat het leven niet alleen bestaat uit eten en drinken. Uit het hier en nu. Maar dat het leven bestaat, gemeente, luister goed, uit de gemeenschap met de bron van het leven. Uit de gemeenschap met God. Daar bestaat het leven uit. En daarom gebruikt de Heer Jezus ook dat beeld van eten en drinken, en onze catechismus volgt dat na, om dat te illustreren. Wat zegt je moeder? Denk erom dat je je boterham wel opeet, hoor. En dat je die niet weggooit. Je gaat naar school toe. Je hebt 3 boterhammen bij je. En niet elke keer een patatje halen, hoor. Dat is ongezond voor je. Je eet je boterhammen op. Ik ga het controleren. En ik kan aan je ogen zien, dat zei mijn moeder wel eens tegen mij, dat je liegt. Dus dan kon je ook moeilijk liegen. En waarom doet je moeder dat? Omdat dat gezond is. De dokter die zal zeggen, eet dit kind wel goed. Ja hoor. Nou, dan moet het toch een ziekte zijn. Kijk, en dan gaat de catechismus overbrengen op het geestelijke. Net zoals wij in het dagelijkse leven eten en drinken nodig hebben. Voor het gewone lichaam. Zo is dat geestelijk ook. Dan heeft de ware gelovige telkens weer dat eten en dat drinken nodig. En wie is dat? Dat is Christus. De Heer Jezus die wijst er ook op in Johannes 6. Hij zegt tegen de scharen, werk nou niet alleen maar voor de spijze die vergaat. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen onze gemeente. Besteed daar nou niet al je tijd aan. Aan eten en drinken en kleding en geld verdienen. Maar werk om de spijze. Die blijft tot in het eeuwige leven. En dan vraagt de schare. En wat is dat dan voor werk? Dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig. Dat zij moeten leren geloven in Hem. En dat is het. Geloven. Het ware geloof. Dat is het zoeken van het leven buiten jezelf. En de Heilige Geest kan dat soms wel eens gebruiken, Vader. Wanneer u vermoeid in uw auto stapt. En dat u naar huis rijdt. En het is eindelijk weer vrijdag. En dat u denkt, jongen. Is dit het nou? Is dit nou het doel van mijn leven? En dat je s'avonds als moeder moe ligt op bed. Je hebt een opgroeiend gezin met alle zorgen. En dat je denkt, waar werk ik nou eigenlijk voor? Waar doe ik nou mijn huishouding eigenlijk allemaal voor? Is dat om te overleven? Is dat om straks oud te kunnen worden? Een spaarpot te hebben, jonge mensen? En dan? Werkt om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. En wat is dat? Dat is het eten van mijn vlees en het drinken van mijn bloed, zegt de Heer Jezus. Ja, maar dat is zo hoog, dat staat zo ver van mij af, dat begrijp ik best wel. Maar de Heere die gaat dat wel werken als je daadwerkelijk dat zoekt in je leven. Dat je zegt, ja, ik moet uitkijken dat ik niet opgeslokt word door het tijdelijke leven. En wat is het dan goed om in de kerk te zitten en daarbij bepaald te worden? Dat de dominee dat met ernst probeert om mijn hart te binden, om dat te zoeken. Maar hoe krijg ik daar dan deel aan? Omdat de Heilige Geest, die maakt je hongerig en dorstig. Daarnaar. Echte honger. Echte dorst. Daarnaar. Naar dat leven. Zodat je dat gevoel, dat mis ik. En dat kan ik niet meer missen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En zij zullen verzadigd worden. Onze kanttekeningen zeggen dan, zalig zijn zij die een onstuitbare begeerte hebben. En verlangen naar de gerechtigheid van Christus. Dat is de ware gerechtigheid. Er gaat een weg aan vooraf, gemeente. Dat voel je wel. Dat is de weg van de ontdekking. Dat is de weg dat ik afgebracht word van alles van mezelf. Dat ik arm, hongerig, naakt, blind ben. Dat ik zeg, o Heere, ik mis dat. Dat mis ik. En dat je daarnaar gaat zoeken. Zoals die hongerige man in de Tweede Wereldoorlog. Dat bombardement in Rotterdam meemaakt. De oude broeder van de kamp. Uit onze gemeente. Mij dat vertelde. Ik heb het wel eens meer verteld. Dat hij daar tussen het puin ging zoeken en zoeken. Hij had zo'n honger. Hij had al dagen niet gegeten.
En toen vond hij daar een pan met koude macaroni. En heeft de Heer gedankt dat hij dat vond. Zo is het ook met een zoekende zondaar. Een missende zondaar. Die met zijn pak op zijn rug loopt. En die de gerechtigheid zoekt die uit God is. Waarmee hij voor God kan bestaan. Die vindt hij niet in de werken van de wet. Die moet hij ergens anders in vinden. Die vind je alleen in Christus, gemeente. En dan wordt dat je eet. En dan wordt dat je drinkt. Als je daarvan afgesneden wordt. Van alle andere bronnen van leven. Bronnen van gerechtigheid. Wat geen bronnen zijn. Wat waterbakken zijn. Die geen water kunnen houden. En als je dan vastloopt daarmee. En het behaagt de Heer. Hem. Door het woord aan je ziel te openbaren. En te laten zien. Dat het nou in hem te vinden is. Dan komt die schreeuw uit het hart. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Dat is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. In de stal van Bethlehem, gemeente. Daar gingen de herders op uit. Niet zozeer alleen maar om lichamelijk daar de Heer Jezus te zien. Als de vervulling van de belofte. Dat ze hem aan konden raken. Maar om hem geestelijk deelachtig te mogen worden. Door het werk van de Heilige Geest. Want als ik hem niet deelachtig word door het werk van de Heilige Geest. Dan kan ik voor God niet bestaan. Dat het God behaagt zijn Zoon in mij te openbaren. Zodat ik één met hem word. Zodat de prediking aangaande de levende Christus voor mij eten en drinken gaat worden. Dat ik daarop uit ben. Dat hij uitgestald wordt en dat ik uitgelokt word. En dat ik het mag horen. Komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. Hongerige en dorstige zielen naar de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Die gerechtigheid ben ik. Heere, onze gerechtigheid. Zo beleidt dan de ware gelovige. Wanneer die ogen geopend worden, dan kan hij het niet nalaten om niet langer niet te geloven. Dan kan hij het niet nalaten om niet langer tot hem niet te komen. Ik zeg het negatief, maar ik bedoel het positief. Want dan wordt hij ertoe gedrongen om dwars tegen alles in wat hem bestrijdt, wat hem tegen probeert te houden. De wet die hem verdoemt en de Satan die probeert hem tegen te houden, gaat hij er dwars tegenin om door het geloof, als die bloedvloeiende vrouw, de zoon van zijn kleed aan te raken, dat hij maar enige gemeenschap mag hebben met hem, die van de Vader gegeven is, neergedaald is als het brood uit de hemel, gemeente. Kijk, en dat hebben ze nou elke keer weer nodig. Dat eten en dat drinken. En die geestelijke voeding. En die geestelijke drank die moet uitgedeeld worden onder de bediening van het woord. In het bijzonder aan het heilig avondmaal. Waarom dan? Nou, net als bij jou, jongens en meisjes. Je moet maar eens een paar dagen niet gaan eten. Kijk maar eens of je dat lukt. Dan zul je zien hoe flauw je wordt. Hoe slap je gaat worden. En zo is het geestelijk ook. En dat weten Gods kinderen in hun leven. Dat dat gebeurt. Het gevaar dat het geestelijke leven gaat kwijnen. Gaat verslappen. En dat je gaat verachteren in de genade. Hoe komt dat? Dat komt met eerbied gesproken omdat je Christus niet eet en niet drinkt. Daar komt dat door. Zullen we dat onthouden? U die de Heere vreest. En dat je misschien wel weer vleeselijk je gedraagt. Dat je helemaal weer opgaat in de aardse dingen. En dat je de genademiddelen niet vlijtig waarneemt zoals onze Dordtse leerregels ons toe aansporen. Je kunt het merken aan het gebedsleven. Want juist in de binnenkamer wordt die gemeenschap geoefend. En als dat kwijnt, dan moet je je zorgen maken, want dan ben je geestelijk ziek. En dan is dat een teken dat je eigenlijk ergens anders opteert. Meestal zie je bij Gods kinderen dat zij dan teren op wat ze ooit een keer beleefd hebben. Maar zij leven niet uit Christus. Ze eten niet van hem. Ze drinken niet van hem. Ze verachten de sacramenten. Ze gaan misschien wel aan het avondmaal. Maar dan uit gehoorzaamheid, uit vorm ook, dat is erg. Dan moet je niet goed praten. En als de wereld gelijkvormigheid toeneemt, ja, dan kwel je je rechtvaardige ziel, net als Lot. Dan kan de Satan weer grip op je krijgen. En het ongeloof weer de overhand krijgen. En je moet maar eens opletten, wanneer een kind van God in zo'n ongestalte is, dan is hij ook niet gunnend. Dan is hij vaak ook narig. Dan is hij vaak ook veroordelend over een ander. Dan kijkt hij soms ook op een ander neer. Dan doet hij ook makkelijk mee met roddelen. En dan zit hij ook maar grapjes te maken. En dan gaat hij ook zich slap gedragen, net als Eli. Dan is hij ook niet echt een zoutend zout. Maar ondertussen is hij geestelijk ziek. Nee, dat nieuwe leven, dat zal niet sterven. Maar dat kan wel kwijnen. En dan bedroeft hij de Heilige Geest. Hij blust de Geest uit. Want hij mist de gemeenschap. Het eten en drinken van Christus. Het lichaam en het bloed van Christus, dat heeft hij nodig. En als wij dan letten op onze catechismus, hoe onze catechismus daartoe aanspoort in vraag en antwoord 79, dan zien wij dat de catechismus allereerst dan weer wijst op het profetisch ambt van de Heer Jezus. Kijk maar naar het antwoord 79, daar staat: waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed? Dan staat er: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat. Daarom aan de rechte viering van het heilig avondmaal gaat onderwijs vooraf. Vanuit zijn profetisch ambt leert hij dat gelijk als het brood en de wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dat ga ik niet meer uitleggen, dat heb ik al gedaan. Maar de tweede helft van het antwoord, daar wil ik nog even de aandacht op vestigen. Want daar staat er het woordje veel meer. Daar staat maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigendom is. Als hadden wij zelf in eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Dat zijn hele diepe woorden. Hij is de gastheer en hij begeert, Hij verlangt naar zijn volk. En hij wil dat arme, aangevochten, bestreden volk van God. Wil hij als de grote herder der schapen graag dicht bij zich hebben. En hij onderhoudt en hij sterkt. En als hij ze ziet afdwalen, dan is hij bedroefd. Als hij ziet dat ze hem niet nodig hebben. Dat zij op het bed van valse gerustheid liggen te slapen. En dat zij de deur niet open doen. Terwijl hij klopt, terwijl hij roept. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als hij daar staat met zijn liefdesteken. En hij laat zijn doorboorde handen zien. En zijn doorstoken zij. En hij laat zijn met doorn gekroonde hoofd zien. En zijn bebloede lichaam. En hij laat zijn gewilligheid zien. Om zo'n arm verloren zondaar tot zich te trekken. Hij laat duidelijk zien dat hij maar één ding wil. En dat is om ze zalig te maken. En ze te verzadigen met het goede. En ze laten in een houding zien dat zij daar helemaal geen behoefte aan hebben. Dan wordt hij toch bedroefd. Maar hij maakt ze behoeftig. Door zijn geest. Omdat hij begeert die gemeenschap met zijn volk te oefenen. En daarom zal hij ze opnieuw weer bekeren. Als zij in zulke toestand verkeren. Want de Satan zal misbruik van die duisternis en die donkerheid maken. En die zal hen inwerpen van, je hebt geen heil bij God. Je hebt je vergist. Er is nooit wat gebeurd met je. Je bent zo dodig. Je kunt nog geen gebedje bidden, man. Je kunt nog niet ene levendige uitgang voortbrengen. Je hoort toch wel in de prediking dat je er helemaal buiten gezet wordt. Je bent zo koud. Zo vruchteloos, zo goddeloos. Denk je nou werkelijk dat je een kind van God bent, dat God ooit begonnen is met je? Zo probeert hij de ziel nog verder van de Heere af te drijven. Maar de Heere die roept, door de bediening van het woord. En de Heere die zoekt de zijnen op en die lokt met de tekenen van zijn liefde. Ook met de tekenen van het heilig avond. Dat hij juist wil laten zien in die tekenen. Dat hij zichzelf aan hen heeft weggeschonken. Uit vrije genade. Dat hij met zijn verdienst zichzelf heeft weggegeven. Als de gave des Vaders. De Vader die heeft hem daar de volmacht toegegeven. Hij heeft zichzelf weggegeven als het leven der wereld. Als het brood des levens. Als het bloed der verzoening. Het is enkel gevende, vrijwillige liefde van de Heere. Die tot hen komt. En die in het avondmaal, in het brood en in de wijn, dat wil bevestigen, die zekerheid wil laten smaken. Kom hier met je lichamelijke mond. En neem dat stukje brood. En kom hier met je mond en drink het. En dan ontvang je mijn. Ja, niet iedereen. Nee. Nee, want dan zouden we allemaal het avondmaal kunnen gaan. En dan zeg je, nou dan kan ik aan het avondmaal de Heer Jezus eten en drinken. En dan heb ik delen aan hem. Nee, de hypocrieten, dat zijn de naamchristenen die het leven niet kennen, die de liefde niet kennen, die het waarachtige geloof niet kennen. Die krijgen alleen maar een stukje brood, jongens en meisjes. Die krijgen alleen maar een slokje wijn, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Een oordeel, gelukkig. Je kunt nog bekeerd worden. Kijk, en dan zouden de goddelozen ook zeggen van, zoals dat vroeger wel eens gebeurd. In de Rooms-Katholieke traditie, als iemand heel goddeloos geleefd had, dan kon hij aan het eind van zijn leven nog even deelnemen aan de mis. Nee. Maar dat is alleen voor degene die hongeren en dorsten. Dat is een teken van leven. Die hongeren en dorsten naar de ware gerechtigheid. Die schreeuwen in hun hart. En die zeggen, Heer, ik ga zo arm en ellendig over de aarde. Ik heb in mezelf totaal niets, zo vruchteloos en goddeloos. Wat gaat er nou van me uit? Geen kleur, geen smaak, geen geur, Heer. Ook in het gebedsleven, dan kunnen ze zichzelf niet enkel alleen zichzelf veroordelen. Maar dat zij moeten leren. Dat nou in hem alles ligt. Alles. Dat is ook hetgeen gebeurt wanneer Christus aan je ziel geopenbaard wordt. En de ogen des geloofs worden geopend. En er wordt dan aan je gevraagd, wat zag je toen in hem? Dan zie je op dat moment alles. En dan zeg je, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik wil je wel eten, ik wil je wel drinken. Ja, je gaat hem eten, je gaat hem drinken. Je gaat gemeenschap met hem oefenen. Je begeert niet anders dan bij hem te blijven. En hem aan te kleven. Vanuit de liefde. En je beleidt het voor hem ook. Ik kan niet buiten u leven, Heer. Heer, ik heb geen licht op mijn pad zonder u. Heer, ik heb totaal geen steun ergens aan. Ik heb geen houvast ergens aan dan alleen maar. Maar dat is dan ook maar niet een mager deel. Als je zegt alleen maar. Maar dat is alles. Want dat is genoeg. Dat is alles. Voor het aangezicht van God. Dat je zegt, Heer, ik heb echt aan u genoeg. Aan uw verdienst, aan uw gerechtigheid. En zo worden zij verzadigd met het goede van het huis des Heren. En dan zie je ook dat hier onze catechismus de taal van zondag 23 gaat naspreken. Als er staat aan het eind, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden. En Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Zo rekent God dat de zondaar toe, wanneer hij door het geloof Christus deelachtig mag worden. Dan rekent God hem dat zo toe, alsof hij het zelf gedaan heeft. Kijk, en dat is het. Dat is het leven, gemeente. En de Heere mogen dat ook onder ons uitwerken. Hoe langer hoe meer. En dat Gods kinderen ook ertoe aangespoord worden. Om daarna te staan in het ware gebedsleven. Amen.
een gebed. Heere God, wij bidden en smeken van u. Of gij dan uit genade de stille naprediker wil zijn van uw woord. Dat wij mogen beleven wat wij missen. En dat wij het zodanig mogen beleven. Dat we door de werking van de Heilige Geest daarnaar gaan zoeken. Om het dan ook te vinden. En dat bij vernieuwing. En wat is dat? Dat is God missen. En de gemeenschap met God te missen. En niet te kunnen missen. Dat we ontdekt worden aan de oorzaak, o Heere. Dat zijn we zelf. Dat is onze ongerechtigheden. Want uw woord zegt het heel duidelijk. Die maken scheiding tussen u en onze ziel. En daarom wilt gij ons genadig al onze ongerechtigheden vergeven en verzoenen. Door het dierbare bloed van Christus. Ga met ons als we deze plaats verlaten. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 105 vers 22. Zij werden dagelijks genadigd. 105 vers 22. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.